Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook een welkom naar dominee Russer, fijn dat u hier vanmiddag ook in ons midden bent. Ik heb voor u een aantal afkondigingen. De eerste afkondiging betreft een huwelijk. Op DV 27 september hopen Niels Vaase, Rietlede 3 en Judith van Maurik uit Sliedrecht samen in het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging en inzegeningsdienst zal worden gehouden om 14:30 in de Grote Kerk te Sliedrecht. We wensen ouders en bruidspaar een hele mooie, zegenrijke dag toe. De collecten. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is vandaag bestemd voor Stichting Hulp Oost-Europa. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. De uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Onze voorzang deze middag is Psalm 119, vers 3. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Loof de Heer, want Hij is goed. Gemeente, laten we met elkaar deze dienst gaan voortzetten met het zingen van Psalm 136 en daarvan de versen 1, 2 en 4. Psalm 136, vers 1, 2 en 4. Beleiden we nu samen in gehoorzaamheid aan het woord van God en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Ons geloof in de drie-enige God met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna gaan we zingen uit gezang 12, dat is de avondzang, het laatste couplet. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. Dus het zevende vers van de avondzang. We beleiden samen ons geloof en in ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Laten we samen de Heer bidden om de opening van zijn woord en de verlichting door de Heilige Geest. We zullen samen bidden. Uw aangezicht zoeken we, Heere, deze zondagmiddag. U dankend dat we hier voor de tweede keer in de gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten. Als mensen die mogen behoren tot dezelfde gemeente. Uw verbondsgemeente. Maar vooral ook om u te ontmoeten, de levende God. Dank u wel, Heere, dat dat mogelijk is. En dat u ons daartoe hebt ook uitgenodigd. Dat we hier mogen zijn, komen als geroepen. Het is tot ten diepste uw initiatief. U bent het die als goede herder uw kudde vergadert. En wijd en voet in de grazige weide. En die weide, dat is uw woord. Dank u wel, Heere, dat het open mag liggen op de kansel. Dat we ons bijbeltje misschien wel van huis hebben meegenomen. En geef, Heere God, dat dat woord van u ook echt mag opengaan. Dat de Bijbel van het slot mag gaan. Dat kunnen wij niet bewerkstelligen. Al hebben we ons nog zo goed voorbereid als predikant of als gemeente op deze dienst. Maar willen uw woorden zich echt ontsluiten, dan hebben we daarbij uw Heilige Geest nodig. En scheppen geesten hebben al tot u gezongen, gebeden, dat u zou neerdalen in uw troost en met uw kracht. En we bidden u, Heere, we bidden u, Heilige Geest, die levend maakt, dat u de schrift ontsluit, de Bijbel opent voor ons hart en ons hart opent voor de Bijbel. En laat uw woord binnengaan. Wilt u de woorden van de schrift inprenten, in ons hart indrukken, inkerven. Niemand van ons heeft graag krassen op zijn ziel en in zijn hart, maar als uw woord gekerfd wordt in ons hart, dan zijn we gelukkige mensen. Dan dragen we ze altijd met ons mee. En mogen er altijd uit putten. En dan vinden we er altijd troost in. Ach, de ene keer meer dan de andere keer. Maar toch, Heere God, wilt u dat doen? Geef dat uw woord een indruk mag nalaten. Ook als we zo dadelijk gaan lezen. Eigenlijk best een moeilijk gedeelte. Om het te begrijpen. En als we er iets van begrijpen, dan komen er allerlei ja-maars. En protest en verzet en tegenwerpingen, daar zijn we niks te goed voor. Maar geef, Heere God, dat we ons niet opstellen boven de boodschap van de Bijbel, maar dat we ervoor bukken. Ook als het misschien wel aankomt en als de harde noten gekraakt worden. Geef, Heere God, dat we buigen onder het oordeel dat uitgaat van uw woord. En dat we tegelijkertijd ook dat hartverwarmende evangelie ook in het hart mogen sluiten. Laat het volle licht van uw woord vallen op uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Dan gaat u de rijen door en raakt u de harten aan van jong en oud, van de kinderen die hier zijn, ook van allen die thuis met ons verbonden zijn. Via allerlei technische middelen, Heer, u kunt het allemaal gebruiken om uw woord thuis te brengen. Geef dat ook de gemeente thuis zich voluit betrokken mag weten bij deze dienst. Heren, zo leggen we de dienst maar biddend in uw handen. Doet u er wat goed mee. En geef dat als we straks weer dit gebouw verlaten en terugkeren naar onze woningen, dat we net als Jacob het kunnen zeggen, werkelijk, de Heere God die was aan deze plaats. Ik heb het niet geweten. En mijn ziel, mijn leven, is gered, behouden. Geef ons zo een gezegende dienst. Laat alles mogen zijn tot eer van uw grote naam. Vader, Zoon, Heilige Geest, u die leeft en regeert nu en tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan lezen uit de Romeinenbrief, een brief waarmee ik in de eigen gemeente op dit moment bezig ben een aantal keren uit te preken. Romeinen 5. En we lezen dan vanaf vers 12 tot en met vers 21. Romeinen 5, en dan lezen we vanaf vers 12, een vergelijking tussen Adam en Christus, twee verbondshoofden, zoals dat wel wordt gezegd, vertegenwoordigers van velen, ieder op zijn eigen wijze. En Paulus zet ze in dit gedeelte naast elkaar en ook tegenover elkaar. Romeinen 5, we lezen dan vanaf vers 12. En dan schrijft de apostel: daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding, want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God. En de gave door de genade die er is door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En het is met de gave niet zoals het was door die ene die zondigde, want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Zoals door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet kwam er echter nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door de gerechtigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. Tot zover de lezing van dit gedeelte, waarvan u het wel met me eens zult zijn en jullie dat het niet eenvoudig is. Maar we hopen dat de prediking er enig licht op zal werpen. We gaan met elkaar zingen als inleiding op de woordverkondiging van Psalm 51, vers 3 en vers 5. Psalm met name ook het derde couplet dat we zingen. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Dat wordt vaak gezongen ook in verband met wat we dan erfzonde noemen. En dat raakt ook aan de thematiek die straks in de prediking aan de orde komt. We zingen op Psalm 51 vers 3. En we zingen daarna ook het vijfde vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. U krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven in de collecten, waarvoor de doelen al zijn afgekondigd. Van harte de collecten nu en ook straks bij de uitgang bij u en bij jullie aanbevolen. Gemeente, voor de prediking van vanmiddag wil ik vers 15 onderstrepen uit dat gedeelte dat we lazen, Romeinen 5. En dan het 15e vers. De rest van dit bijbelgedeelte zal wel meeklinken. Maar we onderstrepen vers 15 waar Paulus schrijft: maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. Dat is de tekst voor vanmiddag. Gemeente, het is niet te geloven, hè, wat één persoon, één mens aan ellende kan aanrichten. Er zijn van die mensen van wie je eigenlijk zou wensen dat ze nooit geboren waren. Stel nou bijvoorbeeld dat op 20 april 1889 in het Oostenrijkse Braunau am Inn dat ene kind niet was geboren. Stel dat de zwangerschap van Clara Pultzel een paar weken eerder was afgebroken door een miskraam. Dan zou de wereld er vandaag heel anders hebben uitgezien. Dan was namelijk Adolf Hitler nooit aan de macht gekomen. Dan had hij die kans niet gehad om dood en verderf te zaaien. Dan had de Shoah, de moord op 6 miljoen Joden, hoogstwaarschijnlijk niet plaatsgevonden. En heel wat meer. Een mens kan heel wat op zijn geweten hebben. Een verbitterde man in Amerika die in het Wilde Weg tientallen mensen neerschiet. Een zelfmoordterrorist die zich opblaast op een drukke markt. Een dronken automobilist die in één klap het geluk van een gezin verwoest. Maar gemeente, nu Adam. Je kunt zeggen, Adam die heeft de dood van heel de mensheid op zijn geweten. Adam, u kent de geschiedenis in het paradijs, jullie kennen hem ook. Adam, die kreeg een gebod van de Heere God. Alles wat hij aantrof in het paradijs, dat mocht hij consumeren, dat mocht hij eten. En alleen de vrucht van die ene boom in het midden van de hof, de boom van kennis van goed en kwaad, daar moest hij met zijn vingers van afblijven. Een simpele opdracht, zou je zeggen. En het was ook bepaald niet Gods bedoeling om Adam te laten struikelen. Nee, het was een proefgebod. Een liefdetest. Een examen in gehoorzaamheid. Maar Adam zakte als een baksteen. Paulus spreekt in vers 15 over een paraptoma, staat in het Grieks. Een misstap is dat eigenlijk. Een misstap, een overtreding, een misstap. Maar dan wel een misstap met hele grote gevolgen. Want door die ongehoorzaamheid van Adam is de zonde de wereld binnengekomen. En de dood volgde de zonde op de voet. Als je daarvan eet, had God gezegd, zul je de dood sterven. En dat is niet alleen maar een straf, maar ook een, zou je kunnen zeggen, een noodzakelijk gevolg van de zonde. Want als je zondigt, dan maak je je los van God. En los van God, de levensbron, is er geen leven. En dan gaat Paulus verder. Hij zegt, ja, de dood die is over alle mensen gekomen. Hè? Niet alleen Adam stierf, ook Abel en Zet en Noach en Abraham. Alle nakomelingen van Adam deelden in dat lot. Dat ze moesten sterven. De dood heeft geregeerd. Er staat letterlijk als koning geheerst. En zo is het toch. Want ja, laten we wel wezen, de dood houdt zich niet schuil ergens in een hoekje. Nee, die is heel prominent aanwezig. Hij zoekt ons allemaal op, we krijgen er allemaal mee te maken. Hij laat zijn invloed gelden. Onophoudelijk loert hij op ons. Je zou kunnen zeggen, de ziektekiemen die zitten vanaf onze geboorte, zit die al in ons lichaam. Dat is allemaal aan Adam te wijten. Dat de dood over ons heerst. Of wat ons doopformulier zegt, dat ja, dat we aan de verdoemenis aan het eeuwige oordeel van God zijn onderworpen. Oké, maar wacht nou even, gemeente, laten we nou niet zielig gaan zitten doen. Want als het gaat om zonde, als het gaat om sterven, dan zijn we hier met elkaar, ook hier vanmiddag in dit kerkgebouw, zijn we geen slachtoffer. Maar zijn we in de eerste plaats dader. Dat is wat Paulus probeert duidelijk te maken in dit gedeelte. Kijk, je kunt natuurlijk je afvragen, wat heb ik nou te maken met Adam? Wat heb ik te maken met de zonde van Adam? Wat in Genesis 3 wordt beschreven, dat is zo lang geleden, dat is prehistorie. Wat heeft het nou te maken met mijn leven anno nu als mens van de 21ste eeuw? Paulus zegt, Adam heeft gezondigd. Maar hij zegt ook in hetzelfde gedeelte, we hebben allemaal gezondigd. Hoe houdt dat nou verband met elkaar? Adams zonde lang geleden en mijn zonde, waardoor ik ook persoonlijk schuldig sta voor God. Nou, dat is een lastige. Er zijn mensen die zeggen, dat moet je zo opvatten, dat Adam gezondigd heeft en daardoor het verkeerde voorbeeld heeft gegeven. En dat alle mensen dat verkeerde voorbeeld van Adam zijn gevolgd. Nou, dat is natuurlijk waar. Dat is helemaal waar. En zo werkt dat ook inderdaad onder mensen. Als ouders het verkeerde voorbeeld geven, dan moeten ze natuurlijk niet vreemd kijken wanneer hun kinderen hetzelfde doen. En toch is dat niet wat Paulus hier bedoelt. Dat je zondigt door navolging. Er zijn ook mensen die zeggen, nee, Adam heeft zijn zondige natuur, door de generaties heen doorgegeven aan alle mensen. Ze zijn allemaal besmet. Dat is natuurlijk ook waar. We komen allemaal erfelijk belast ter wereld. De zonde heeft ons tot in de diepste vezels van ons bestaan aangetast. Hoe waar dat ook is en hoe bijbels dat ook is, ook dat bedoelt Paulus hier niet te zeggen. Wat Paulus hier wil zeggen in Romeinen 5 is dat Adam in het paradijs niet alleen maar voor zichzelf gezondigd heeft, maar voor heel de mensheid. Wij, u, jullie, ik, wij hebben daar en toen gezondigd in Adam. Daar en toen in het paradijs. Dus die zonde van Adam lang geleden, daar stelt God ons voor aansprakelijk. Dat is wat Paulus hier bedoelt te zeggen. Want Adam was niet zomaar iemand. Nee, Adam vertegenwoordigde in het paradijs alle mensen. En daarom heet hij ook Adam. Want Adam, dat betekent gewoon mens. Het Hebreeuwse woord voor mens. Dat wil dus zeggen dat je Genesis 3 niet alleen maar moet lezen als een historisch verhaal. Je moet het lezen als je eigen biografie. Daar wordt jouw levensverhaal verteld. Jij bent in Adam gevallen. Zonde, zijn zonde, wordt je toegerekend. Het is in feite jouw zonde. Goed, dat leg ik nou zo even vanmiddag in uw midden. Dat drop ik zo even in uw midden. En dan ga je natuurlijk protesteren. En jij ook, trouwens ik ook. Want ik ben het er ook helemaal niet mee eens. Wij zeggen dan toch, dat is toch niet eerlijk? Dat de zonde van iemand anders mij wordt toegerekend. Dat is onrechtvaardig. Jongens en meisjes, als je op school zit, nou, je bent alweer een paar weken bezig, en ik hoop dat je er veel zin in hebt. Maar als nou een jongen bij jou in de klas ondeugend is, en de juf laat dan de hele klas nablijven, dan zeg je, dat is niet eerlijk. Worden we allemaal gestraft omdat die ene jongen niet wil luisteren? Nou, zo is het toch ook oneerlijk? Als alle mensen schuldig worden verklaard omdat Adam lang geleden niet wilde luisteren naar God. Ja, maar Adam was dus niet zomaar een mens. Adam is niet een willekeurige klasgenoot van jou of collega van u. Adam is onze vertegenwoordiger. Onze representant. Om het dogmatisch te zeggen. Ons verbondshoofd. Dus je kunt gewoon niet zeggen, ik heb met Adam niets te maken. En dan begrijp ik best, dat is voor moderne westerlingen, en dat zijn wij nou eenmaal, is dat heel moeilijk te vatten en ook heel moeilijk te verteren. Hè, dat begrijp ik wel, want we denken natuurlijk allemaal heel erg individualistisch. Ieder mens staat op zichzelf, is alleen maar aanspreekbaar op zijn eigen daden. En dat is natuurlijk ook zo. Je bent verantwoordelijk voor wat je zelf doet. En toch, gemeente, valt er ook wat meer te zeggen. Want we zijn niet alleen individu. We maken ook deel uit van een grote verband, van een grote geheel. Ik denk dat in andere culturen, Oosterse culturen, ze meer van dat besef hebben bewaard dan wij. Je bent geen geïsoleerd ik. Je bent deel van een geheel. Een familie, een stam, een volk. Trouwens, soms dan dringt dat besef ook wel bij individualistische Nederlanders door. Hè. Want als een sporter op de Olympische Spelen een wedstrijd wint, dan zeggen we opeens, wij hebben een gouden medaille. Niet Tom Dumoulin, niet Daphne Schippers. Nee, wij hebben die medaille. Want zij als sporter vertegenwoordigen ons als Nederlanders. Dus gemeente, wij zijn als mensen maar niet een optelsom van allemaal losse individuen. We vormen samen één geheel. En jongens en meisjes, misschien hebben jullie dat al eens een keer gezien. Bijvoorbeeld toen je met je vader en je moeder in het bos ging wandelen. Een heksenkring. Een heksenkring, dat klinkt heel eng, maar dat is helemaal niet eng. Er zijn gewoon een aantal paddenstoelen die in een kring staan, in een cirkel. En als je ze zo van bovenaf zou bekijken, dan lijkt het net alsof ze allemaal losstaan van elkaar. Maar als je in de grond gaat graven, dan zou je ontdekken dat al die paddenstoelen onder de grond met elkaar verbonden zijn. Via de wortelstam. Het is eigenlijk een grote paddenstoel. En zo is het in zekere zin ook met ons mensen. We zijn in de wortel, in Adam, allemaal met elkaar verbonden. Wij vormen samen die ene mensheid. En zo ziet God ons dus ook. Als eenheid. En God heeft ons mensen ook een vertegenwoordiger toegewezen. En dat is Adam. Adam die gezondigd heeft. Die zonde van Adam was dus geen privé aangelegenheid. Dat raakt ons allemaal. Door te zondigen heeft Adam de deur voor de zonde opengezet. En de zonde is binnengekomen. En in het voetspoor van de zonde is ook de dood binnengekomen. En die zoekt alle mensen op. De dood heerst over ons als een koning. Ik weet niet hoe u over ons koningshuis denkt. Misschien denkt u, bent u helemaal niet zo oranje gezind. Maar als iemand door erfopvolging koning is geworden, hè, zoals nou, in ons geval Willem-Alexander, dan kan niemand zich aan zijn regering onttrekken. Hè. Al ben je een republikein, al heb je helemaal niks met het koningshuis, je hebt toch met Willem-Alexander te maken. Je kunt niet zeggen, hij is mijn koning niet, want je bent een ingezetene van het Koninkrijk der Nederlanden. Zo is de dood koning over ons. We moeten allemaal sterven. Er is niemand die aan de aandacht van de dood ontsnapt. Je kunt 90 worden, je kunt 100 worden. Maar voor ieder van ons geldt het vroeg of laat. Onze rouwadvertentie staat in het Barendrechts Dagblad of in het Reventoris Dagblad. En dan zegt Paulus, uit dat feit dat alle mensen sterven, zonder uitzondering, kun je afleiden dat ook alle mensen zondaar zijn. Zonder uitzondering. In de eerste plaats dus omdat God ons aansprakelijk stelt voor wat onze voorvader Adam heeft gedaan. Worden allemaal in zonde ontvangen en geboren. Dat heeft de doop u al geleerd. Ik vertel natuurlijk niks nieuws vanmiddag. En aan die oerzonde van Adam voegen we ook onze eigen persoonlijke zonde toe. Gemeente, best een triest verhaal heeft Paulus ons vanmiddag te vertellen. En toch weet u, dat doet Paulus niet om ons wanhopig te maken. Dat doet hij niet om ons somber te stemmen. Paulus wil ons er juist van overtuigen hoe groot de redding is waarmee Christus ons heeft verlost. Hij eindigt ook het vorige hoofdstuk, Romeinen 4, met wij roemen ook in God, of het vorige gedeelte, wij roemen ook in God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen. Nou, hoe groot die verlossing door Jezus Christus is, dat wil Paulus ons laten zien. En hij wil ons ook laten zien hoe zeker het is dat je in die verlossing deelt als je je toevertrouwt aan de Heere Jezus Christus. Maar om dat nou duidelijk te krijgen, moet Paulus eerst zeg maar de donkere achtergrond schetsen hoe treurig de situatie is waarin we allemaal van Adam af geraakt zijn. Wat Paulus doet, dat kun je vergelijken met wat Rembrandt doet in zijn schilderijen. Hè? Het clair-obscuur effect, licht-donker. Die afwisseling van licht en donker. Een paar weken geleden bezochten mijn vrouw en ik nog het museum De Hermitage in Amsterdam. En ja, daar hangt een reproductie van de Nachtwacht. U hebt dat misschien ook gezien. Niet het origineel, dat hangt natuurlijk in het Rijksmuseum. Maar in De Hermitage een reproductie. En ja, daar zie je ook het meesterschap van Rembrandt. Hoe tegen een donkere achtergrond de lichtpartijen des te beter uitkomen. Nou, zo is Paulus in Romeinen 5 bezig met schilderen. Eerst die donkere achtergrond, Adam, de zondeval, de dood, gitzwart. Maar Godzijdank, daar is niet alleen dat tragische verhaal van Adam, daar is ook het hartverwarmende verhaal van de Heer Jezus Christus. Ik zei net, God stelt ons aansprakelijk voor iets wat onze verre voorvader Adam heeft gedaan. En wij zijn geneigd om te protesteren. Kan ik er wat aan doen? Wat heb ik met die oermens te maken? Maar je kunt beter God gelijk geven. Want als je dat doet, God gelijk geven, dan ga je ook het geweldige zien van zijn genade en van zijn liefde. Je kunt je niet van Adam losmaken, maar dat hoeft ook niet als je maar verbonden bent aan die andere mens, aan Jezus Christus. Wat Adam verkeerd heeft gedaan, dat heeft Christus goed gemaakt. Meer dan goed zelfs, want dat is nou het punt dat Paulus hier maakt. Veel meer dan de overtreding is de genadegave van God. De overtreding leidt tot de dood, tot de eeuwige dood. En dat is niet meer dan logisch. Hè? Ik heb het u verteld. Het wezen van de zonde is dat je losmaakt van God en los van de levensbron ben je echt ten dode opgeschreven. Dat is logisch. Maar ik lees ook, de genadegave leidt bij veel overtredingen tot rechtvaardiging, tot vrijspraak dus. Dat is niet logisch. Logisch zou zijn dat er staat dat veel overtredingen tot veroordeling leiden. En dan staat er, nee, ze leiden tot rechtvaardiging. Hoe kan dat? Hoe kan het resultaat van veel overtredingen nou vrijspraak zijn? Ziet God dan de zonde door de vingers? Of zegt de Heere God tegen ons, ja, ik zie dat je je best doet en dat je het goed bedoelt. Nou, dan zal ik van mijn kant niet om mijn strepen gaan staan en dan zal ik het allemaal een beetje laten lopen. Nee, zo gaat het niet. En zo moet je het ook niet willen. En dat wil je ook niet als je God echt in je leven hebt liefgekregen. Dat God dan maar een stapje terug moet doen en dat hij de zonde maar over zijn kant moet laten gaan. Nee, het moet wel eerlijk gaan, hè? En God laat het eerlijk gaan. Maar hoe dan? Hoe kunnen veel overtredingen nou toch leiden tot rechtvaardiging, tot vrijspraak? Nou, gemeente, omdat God die vele overtredingen, al die misdaden, gelegd heeft op zijn eigen zoon, op Jezus. En hij is de grote tegenhanger van Adam. De opvolger, zo u wilt. Hij is de nieuwe mens, Adam 2.0. En in Christus is God, zeg maar, zijn grote tegenbeweging begonnen. De dood kwam de schepping binnen, door de overtreding van Adam. Nieuw leven kwam binnen door de gehoorzaamheid van Christus. De Heer Jezus heeft de gevolgen van de overtreding van Adam teruggedraaid. Adam heeft gezondigd, Christus bleef zondevrij. En je kunt het leven van de Heer Jezus, dat kun je samenvatten in één woord. Eén woord. Gehoorzaamheid. En die gehoorzaamheid, die bereikt dus een hoogtepunt in zijn dood aan het kruis. Het gevolg van wat de Heer Jezus zei in gehoorzaamheid tegen zijn vader in de hof van Gethsemane. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Adam en Christus, ze worden in dit Bijbelgedeelte met elkaar verbonden. Met elkaar vergeleken. En Adam wordt zelfs een type, een voorafbeelding genoemd van Christus. Ze zijn dus op de een of andere manier met elkaar te vergelijken. Dat is wat Paulus zegt in vers 12. Adam is een type van Christus, een voorbeeld van Christus. Maar dan wel een negatief voorbeeld natuurlijk. Een negatief voorbeeld. Zoals zwart staat tegenover wit. Je zou Adam kunnen vergelijken met een negatief. Nou, mensen van mijn leeftijd en ouder, die weten nog wel wat een negatief is. Zo ging dat vroeger met fotograferen. Toen je nog een digitale fotografie had. Als je dan foto's maakte, dan kreeg je eerst een filmrolletje met negatieven. En dat moest dan ontwikkeld worden tot je een foto kreeg. Nou, op dat negatief stond in feite dezelfde afbeelding. Hetzelfde als op de foto, maar dan omgekeerd. Zwart was wit, wit was zwart. Nou, zo is Adam het negatief van Christus. Wat bij Adam zwart is, dat wordt bij Christus wit. Adam en Christus, ze hebben iets gemeen. Ze zijn beide, ik gebruik dat woord nog maar eens, verbondshoofd. Ze vertegenwoordigen allebei een groep mensen. Hun daden hebben gevolgen voor ontelbaar veel andere mensen. Maar dan onderbreekt Paulus zichzelf. Want die zinnen die lopen helemaal niet. Heb je dat misschien wel gemerkt bij het meelezen? Die zinnen lopen helemaal niet. Paulus onderbreekt zichzelf. Hè? Want je kunt Adam natuurlijk wel met Christus gaan vergelijken. Maar er zijn vooral ook hele grote verschillen tussen die twee. De zonde van Adam en de verlossing die Christus heeft teweeggebracht. Dat zijn toch wel twee heel verschillende grootheden. Nou, ik zat aan een voorbeeld te denken. Om het een beetje duidelijk te maken. Nou, het is de afgelopen zomer is het heel droog geweest. Vandaag heeft het volop geregend. Maar het is in de zomer is het wekenlang, maandenlang, kurkdroog geweest. In grote delen van Europa. En dat heeft bijvoorbeeld in een land als Portugal tot bosbranden geleid. In sommige gevallen was dat zelfs opzet. Was er sprake van opzet. Iemand had brand gesticht. Nou, zo iemand noem je een pyromaan. Dat is iemand die er gewoon plezier in heeft brand te stichten. En je hebt er maar één lucifer voor nodig. Eén lucifer om een bos in lichterlaaien te zetten. En vervolgens zijn er meerdere brandweerkorpsen dagenlang bezig om dat vuur weer een beetje onder controle te krijgen. Nou, een brandstichter en een brandblusser. Die hebben allebei natuurlijk met die brand te maken. En toch zijn ze heel verschillend. De brandstichter veroorzaakt de brand. De brandweerman bestrijdt hem. En dan zou ik willen vragen aan de jongens en meisjes hier in de kerk. Wat vind je nou knapper? Wat vind je nou knapper? Een vuur aansteken? Of een brand blussen? Wat is knapper? Brand stichten, vuur aansteken of brand blussen? Brand blussen natuurlijk. Wat een brandweerman doet, is toch veel knapper en nog veel moeilijker dan wat een pyromaan doet, een brandstichter doet. Want ja, brandstichter kunnen we allemaal, je hebt er maar één lucifer voor nodig. Maar een brand blussen, nou dat is moeilijk en soms ook heel gevaarlijk. Brandweermannen verliezen er soms hun leven bij. Gemeente, Adam heeft brand gesticht. Adam in het paradijs. Er was maar één lucifer voor nodig. Eén daad van ongehoorzaamheid, zegt Paulus. Eén daad van ongehoorzaamheid met grote gevolgen. Want heel de schepping vloog in brand. Christus is de brandweerman. Hij heeft dat vuur geblust en hij heeft het leven erbij ingeschoten, wel bewust. Hij offerde zichzelf, het bluswater was zijn bloed. Dus wat de Heere Jezus deed, was onvergelijkelijk veel groter en heerlijker dan wat Adam deed. Er is nog een verschil. Nog iets waarin Christus groter is dan Adam. Hè? Adam heeft met zijn zonde heel veel kapot gemaakt. Maar Christus, die herstelt niet alleen maar wat Adam kapot gemaakt heeft. Christus doet meer dan alleen maar repareren. Als ik vroeger een gat in mijn broek had, dan zette mijn moeder er een lap op. Nou, dat vond ik geen gezicht. Maar mijn moeder zei, ik koop geen nieuwe broek, dan pas je maar een beetje op. Dan moet je maar uitkijken. Met zijn verlossingswerk naait Christus geen lappen op oude kleding. Hij geeft ons nieuwe kleren, die ook nog eens van veel betere kwaliteit zijn. Onslijtbaar materiaal. Dus de Heer Jezus geeft ons zoveel meer terug dan wat we in Adam zijn kwijtgeraakt. Paulus gebruikt ook woorden als veel meer en overvloed. Vers 15. Veel meer is de genade van God overvloedig geweest. Nou, zo is God, overvloedig, in genade, eindeloos goed. Hij schenkt zijn genade niet mondjesmaat, maar overvloedig. Er is geen evenwicht tussen zonde en genade. Nee, God overspoelt ons met zijn genade. Als genade eenmaal begint te stromen, dan houdt het niet meer op. En ja, dat wordt nou in de Heer Jezus zichtbaar. Hè? Heeft Adam de dood over ons gebracht, Christus schenkt ons eeuwig leven. Hij is machtiger dan Adam. En nog zekerder dan dat we door Adams misdaad moeten sterven, ontvangen we door de gehoorzaamheid van Christus het leven. Gemeente, wat is dat een machtig evangelie, vindt u niet? En je denkt misschien vanmiddag, nou gelukkig maar, eind goed, al goed. Ja, dat is zo. Maar nou is er nog één verschil tussen Adam aan de ene kant en Christus aan de andere kant. Door Adam zijn alle mensen gevallen en heerst de dood over alle mensen, zonder uitzondering. Door Christus ontvangen mensen vrijspraak en eeuwig leven, maar niet alle mensen zonder uitzondering. Nee, staat er de velen. En die velen, dat zijn er wel veel, maar niet allemaal. Dat zijn de mensen die bij de Heer Jezus horen. En dat wil ik nou maar gewoon aan u vragen, aan jullie. Hoort u nou bij Christus? Hoor jij bij de Heer Jezus? Is Hij je vertegenwoordiger? Ik vraag het ook aan jou. Laat ik het zo vragen, bij welk team hoor je? Bij welk team hoor je? En dan bedoel ik niet Feyenoord of Ajax of PSV of zo. Dat is niet zo belangrijk. Maar ik bedoel, hoor je nou bij het team Adam? Of hoor je bij het team Christus? Of je hoort bij Adam en dan ben je onder het oordeel van de dood vanwege de zonde van Adam en vanwege je eigen zonde. Of je hoort bij Christus en dan ben je verzekerd van eeuwig leven vanwege zijn gehoorzaamheid. Door geboorte behoor je bij het team van Adam. Maar dat mag niet zo blijven. Weet je wat er nodig is? Een transfer. Nou ja, dat is natuurlijk in de voetbalwereld aan de orde van de dag. Zeker aan het begin van een nieuw seizoen. Hè? Transfer perikelen. En er worden tegenwoordig miljoenen betaald als transfersom voor voetballers. Voor een beetje keeper betaal je 25 miljoen. Nou, jij moet getransfereerd worden van het team Adam naar het team Christus. Wat kost dat? Nou ja, de waarde van een mens is niet in geld uit te drukken. Christus heeft de prijs op tafel gelegd. En dat is meer dan 25 miljoen geweest, hoor. Het is zijn eigen bloed. Het is zijn eigen leven waarmee hij heeft betaald. Niet alle mensen worden zalig door Christus zoals ze door Adam verloren zijn. Weet je wat er nodig is? Het antwoord staat in vers 17. Daar staat in vers 17, moet je maar eens kijken, er staat een woordje waar je zomaar overheen leest. En toch is dat een heel belangrijk woord. Het is een beetje een puzzel. Welk woordje, welk belangrijk woordje staat er in vers 17? Veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gerechtigheid ontvangen. Daar staat er, ontvangen. Daar gaat het om. Dat je de genade van God ontvangt. God is namelijk een gevende God. Paulus gebruikt in dit gedeelte in het Grieks, je kunt dat in de vertaling niet zien, maar in het Grieks gebruikt hij verschillende woorden voor de geschenken die God geeft. Charisma, dorea, dorema, allemaal verschillende woorden die aanduiden hoe royaal God is. Dus er is genade in overvloed, maar het is zaak dat je die overvloed van genade in geloof ontvangt. Dat je die genadegave van God ontvangt. En ten diepste is dat de Heere Jezus zelf. Dat je Jezus ontvangt omdat Hij je wordt gegeven. Hier in de kerk. Onder de preek. Onder de bediening van de verzoening. Vandaag dus. En ik mag als dominee vanmiddag een uitdeler zijn van de genade die God geeft. God heeft tegen mij gezegd toen ik vanmiddag vanuit Veenendaal hier naar Barendrecht reed. Deel maar weer uit. Deel mijn genade maar weer uit aan de mensen. U vraagt, ja, maar mag ik wel aannemen? Ja, wat is dat nou voor een vraag? U kunt zich de luxe niet permitteren om dit geschenk te weigeren. Want zonder Christus val je nog onder Adam en lig je nog onder het oordeel van de dood. Christus wordt geschonken in de verkondiging van het evangelie. En de vraag is, heb jij hem al gekregen? En je moet er wel ernst mee maken, want dit kan zomaar de laatste kerkdienst zijn die je bijwoont. Zitten hier vanmiddag nog mensen die buiten Christus leven? Het hoeft niet, het hoeft niet. Hij wordt u aangeboden en dan kom je niks tekort. Door hem ontvang je vrijspraak, eeuwig leven. In hem krijg je terug wat je in Adam bent kwijtgeraakt. In hem is er een overvloed. Misschien dat hier iemand zit in de kerk vanmiddag vanavond en die denkt net zoals Kain dat dacht lang geleden. Mijn zonde is vast te groot om nog vergeven te worden. Dan luidt het evangelie voor u, voor jou vandaag. Veel meer dan uw zonde is het charisma, is de genadegave van God. En je kunt het alleen jezelf verwijten. Als je met lege handen staat. Aan de andere kant, gemeente, het wordt nooit gewoon. Als je de Heer Jezus hebt ontvangen, dan kun je alleen maar zeggen, kun je alleen maar stamelen. Hoe bestaat het dat ik dat geschonken kreeg en dat ik het ook aannemen mag en dat ik voor God rechtvaardig ben. Dat God tegen mij zegt, ik ben tevreden met jou. Als jij tevreden bent met mijn zoon, jij bent oké. Wat een wonder. Gemeente, Paulus wil ons onder de indruk brengen van wat Christus heeft gedaan. En ik zei aan het begin van de preek, één mens kan onnoemelijk veel pijn veroorzaken. Maar indrukwekkender is wat één mens aan verlossing kan bewerken. En dat heeft Jezus gedaan. Dingen kapot maken, dat kost geen moeite. Hè? Dat kan iedereen wel. Maar die stroom van ongerechtigheden keren. En wat krom is, recht maken, wonden genezen, schuld verzoenen, doden levend maken. Dat kan Jezus alleen. Ongelooflijk wat deze ene mens aan goed heeft gedaan. Laat hem ook in uw leven, in jouw leven, zijn gang gaan. Hou je handen op bij hem. Opdat ook u en jij hoort bij die gelukkige mensen. Die de overvloed van de genade en van de gerechtigheid ontvangen. En die het zo met Paulus mogen zeggen. Ik roem in God door mijn Heere, Jezus Christus. Door wie ik de verzoening ontvangen heb. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen. Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, en daarvan zingen we vers 4. We zullen samen de Heer danken en bidden. Trouwe God, hemelse Vader, wij danken u voor die overvloedige genade. We danken u dat u die tweede Adam gaf, dat kostbare geschenk. En dat hij niet alleen maar hersteld heeft wat Adam kapot gemaakt heeft, maar dat er in hem een bron geopend wordt, een fontein geopend wordt, die overvloedig is. We bidden u, Heren, geef dat we bij zijn team mogen horen, dat we door het geloof aan hem verbonden mogen worden, één plant met hem mogen worden, delen in zijn kruisdood en begrafenis, maar ook in zijn opstanding, innig met hem verbonden, opdat we mogen delen, ook in de vrijspraak en het eeuwige leven. Geef ons geen rust voordat we weten, Heren, dat we van hem zijn. Dat hij onze koning is en dat de dood niet langer over ons regeert. Maar dat we het eigendom zijn, duur gekocht, van de Heer Jezus, die de transfersom betaald heeft met zijn eigen bloed. Wat een wonderlijk evangelie, Heren. Dan schieten onze woorden tekort. Maar breng ons geknield voor uw aangezicht en leer ons om onze lege handen uit te strekken naar u. Om te mogen leven uit uw charisma, uit uw genadegave. Leer ons dat telkens opnieuw, want we zijn van die doe-het-zelfers. Die ons er telkens weer tussen proberen te wringen. Om het toch nog zelf te doen. Maar dat we mogen worden als een kind. Het koninkrijk van u. Het koninkrijk der hemelen ontvangen als een kind. Geef Heere God dat we dat ook mogen doorgeven en voorleven. Aan mensen om ons heen, in ons gezin, in onze familie, op school, in de klas, onder onze medestudenten, onze vriendenkring. Allen die we ontmoeten, ook bij ons dagelijks werk. Maak ons leesbare brieven van de Heere Jezus Christus. Dat we andere mensen mogen laten zien wat een geweldige zaligmaker we hebben. Dat u zo nog veel mensen trekken uit de duisternis. Tot binnen de lichtkring van uw liefde. Zegen alle arbeid van zending en evangelisatie. De verspreiding, de vertaling van de Bijbel, van uw woord. Zegen allen die uitgezonden zijn. Geef uw zegen aan de opbouw van jonge gemeenten. Aan de opleiding van predikanten en kerkelijk werkers over zee. Al het werk aan medische zending. Alle diaconale projecten. Gedenk uw kerk over het rond van deze aarde. Een bijzonder op plaatsen waar uw kerk wordt bedreigd, vervolgd, verdrukt. We bidden u voor uw gemeente, uw kerk in het oosten van Europa. Zegent u het werk van de Stichting Hulp Oost-Europa. Wil ook daar uw gemeente bouwen. Geef bemoedigende contacten over en weer, waarin we ook heel veel mogen leren van elkaar. En bemoedigd mogen worden met het feit, Heere, dat u wereldwijd werkt. Gedenkt u ons land en volk, onze overheid. Ze heeft afgelopen week haar plannen ontvouwd. Geeft u wijsheid aan allen die belangrijke posten bezetten in onze samenleving. We bidden ook voor ons koningshuis. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, hun drie dochters. Allen die om hen heen staan. Geef ze wijsheid in het ambt dat u gegeven hebt. En geef dat ook onze koning uit de grond van zijn hart telkens weer het loflied, het volkslied mee kan zingen. Mijn schild en vertrouwen zijt gij, o God, mijn Heer. We bidden u, Heere, voor die familie, vrienden, klasgenoten van die vier kinderen in Os die op zo tragische wijze zijn verongelukt. Heere, wat een verdriet, daar staat ook ons verstand bij stil. En daar hebben we geen woorden voor om uitdrukking te geven aan al die gevoelens van pijn en van verdriet. En de vragen die er zijn, ook geloofsvragen, want Heere, we krijgen dat niet klein met ons verstand. Maar geef dat zij en wij allen ons mogen vastklampen aan uw belofte. Ik ben met u. Al ga je door het water en door de rivieren en door het vuur, vrees niet. Ik ben met u. We bidden u, doet u genade verzoening over al het zondige dat er in deze dienst was. Ik wil het goede met uw zegen achtervolgen. Wil ons uw zegen schenken als we terugkeren naar onze huizen. Gaat u met ons mee, ook de nieuwe week in en door. Help ons bij alles wat ons te doen staat en wat ons wacht. Ook wat nog niet in onze agenda staat en wat er ook helemaal niet in komt te staan. Maar wat toch gebeurt, waar we misschien heel niet op voorbereid zijn. Neem ons bij de hand en leid ons als uw kind door alles heen. Heren, we vragen het u alleen maar uit genade. Omwille van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, hoort u ons in zijn naam. Amen. We gaan nog met elkaar zingen van Psalm 145, vers 3. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheden. Psalm 145, we zingen het derde vers. Gemeente, ga nu heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees zelf ook een zegen voor ieder die u ontmoet. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.